Wij zongen zojuist Eens buigt zich ook alles voor Jezus in stof. Ik weet niet wie die Nederlandse tekst geschreven heeft. Maar staat in de bundel van Johannes de Heer. En wij vragen ons dan af, zou Johannes de Heer dan ook denken dat alle mensen zalig worden? Of heeft hij dat niet bedoeld? In ieder geval wordt het lied overal gezongen. Het is een van de standards, om zo te zeggen, in de christelijke wereld. Wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? Alles? Dat heb ik voor me niet, Romeinen 11. Romeinen 11, ja. Bijvoorbeeld, Romeinen 11, vers 32. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. Allen? Dat zijn toch wat lastige schriftplaatsen. En dan geef ik er nog zo een. 1 Korinthe 15, vers 20. Gelijk zij allen in Adam sterven, allen, zullen zij ook alle in Christus levend gemaakt worden. Allen? Daar wil ik het met u over hebben. Over allen. We moeten wat bijbelteksten door. Excuus, denk ik dan altijd, want ja. Maar aan de andere kant, het is mijn dagelijks werk. Gewoon bijbelteksten door. Wat staat er, wat staat er, wat staat er. Allen. Kijk, we hebben in de Bijbel, of in het Nederlands, maar in de Bijbel dus ook, hebben we termen als alle, allen, alles en ook nog alle dingen in de vertaling. En ik geloof dat ook nog een keer het al voorkomt, maar dat weet ik niet eens zeker of dat in de Statenvertaling letterlijk staat. Die woorden hebben allemaal in beginsel dezelfde betekenis. Als het dingen zijn, zeggen we alles. Als het mensen zijn, zeggen we allen. Maar voor de rest is het ongeveer wel gelijk. En ik heb voor u gekeken in Van Dalen's Groot Nederlands Woordenboek. Zo heet het toch of niet? Dat is de standaard, hè? Daar staat in wat een woord echt betekent. En er staat in: alles is een zelfstandig naamwoord. En de eerste betekenis is: het duidt de gezamenlijke hoeveelheid der genoemde of bedoelde zaken aan. Nog een keer. Alles duidt de gezamenlijke hoeveelheid der genoemde of der bedoelde zaken aan. Dus het is alles, gezamenlijke hoeveelheid, maar het is exclusief de dingen die niet genoemd waren, dan wel de dingen die kennelijk niet bedoeld zijn. U weet wel. Iedereen koffie? Iedereen? Dat is 7 miljard. Dat is nooit de bedoeling. Het is altijd beperkt. En die beperking zijn we ons dikwijls niet bewust. Maar dat zit wel in het woord. Uitdrukkelijk, dat staat erbij. En van al en alle en allen staat precies hetzelfde. Een gezamenlijke hoeveelheid aanduiden, maar van de genoemde zaken. In het woordenboek zelf zult u zien dat er een hele reeks voorbeelden bijgegeven worden uit de Nederlandse literatuur, met betrekking tot het gebruik van dat woord. Met andere woorden, allen, ja, dat zijn allen, maar niet noodzakelijk echt alle mensen die überhaupt bestaan, maar het zijn alleen allen voor zover ze bedoeld zijn en dikwijls ook genoemd zijn. En dat geldt voor alles ook. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in stof. Ja, dat is waar. Al wat er nog over is in elk geval. Ja, en het geldt ook voor andere uitdrukkingen die parallel daaraan lopen, waarin het woord alles of allen niet eens voorkomt, hè? God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Maar dat betekent in de praktijk dat niet iedereen verzoend wordt. Dat betekent in de praktijk dat degenen die niet verzoend willen worden, uit die wereld verwijderd worden. En daarom bidden wij u van Christus wegen: laat u met God verzoenen. Ik weet niet of ik die tekst nog ga noemen. Dan moet ik eerst mijn lijstje doorkijken. Dus dat weet ik zo gauw niet. En denk erom, dit is geen truc om bijbelteksten weg te verklaren. Dit is gewoon het woordenboek, algemeen erkend. Niet een afwijkende interpretatie van een woord of zo. Maar gewoon wat het woord betekent. Ook in onze gewone Nederlandse omgangstaal. Je hoeft er niet eens voor naar het Grieks. Ik ga wel even naar het Grieks, want ik kan u onmogelijk alle schriftplaatsen voorlezen waar alle, alles, allen, en alle dingen staat. Dus niet te doen. Er zijn er veel te veel en er is nergens voor nodig. Maar ik wil u er wel op wijzen dat we nog een speciale uitdrukking hebben die in de vertaling zoek raakt. Vertaald met alle dingen, dat wil zeggen, dat is een meervoud. Niet één ding, maar meer dan één. Alle dingen. Maar in de grondtekst is het niet een meervoud, maar een enkelvoud. Namelijk het al. En als wij goed uitdrukking willen geven aan die gedachte dat het al is en zelfs zoveel mogelijk, dan noemen we het zelfs het heelal. Dan is er niks uitgesloten, maar heel en al streken hetzelfde woord, hè? Dat doen we dan in de taal. De uitdrukking tapanta. Men zou het vertalen eigenlijk met het geheel. Dat wat bij elkaar hoort. Panta, alles. Dat komt van pas. U weet wat er staat dan in Handelingen 17. God is degene die aan ons het leven en de adem en alle dingen geeft. Zoe, Pnoe en pas. Die woorden zijn dat, hè? Dus het komt uit een gedicht. En Paulus citeert dat. En pas, dat is pan, kan ook nog. Hangt van de vervoeging en de naamvallen af en zo. Maar dat is dan alles. En ta, panta, betekent het al. In de zin van het geheel. En dus met buitensluiting van alles wat niet tot dat geheel behoort. Begrijpt u die nog? Alle dingen. Ja, voor zover bij elkaar hoort. En wat niet bij het geheel hoort. Ik herinner me dat ik nog eens een keer met zo'n legpuzzel bezig geweest ben. 3000 stukjes, of hoeveel het er maar waren. Hele zomervakantie aan besteed, want we hadden zomers één bui. Die duurde 2 weken. En toen hebben we zo'n legpuzzel gedaan op een grote tafel. En we zoeken naar dat ene stukje, maar past dat in vredesnaam aan? En het antwoord was uiteindelijk nergens, want het hoorde er niet bij. Dat was verdwaald uit een andere doos. En daar ben je dus uren mee bezig, hè? Zo'n opmerkelijk stukje, waar hoort het aan? Nergens. Het hoorde niet bij het geheel. Uitdrukkelijk niet. Maar ik wilde met u zo even snel de schriftplaatsen doornemen waar de uitdrukking tapanta staat. Begrijp me niet verkeerd. De betekenis maakt niet zoveel uit of er nou alles of alle dingen of het al tapanta staat. Het blijft een vervoeging van hetzelfde woord. Dat maakt verder niet uit. Maar vooral in de uitdrukking tapanta ligt opgesloten. Het is bijeen, het is een eenheid, het is een geheel. En zo corrigeer je dan meteen even wat vertalingen in je Bijbel. Of je schrijft het erbij, hè. Dan staat er alle dingen en dan zeg je het geheel. Of gewoon tapanta. Dat begint in Marcus 4, vers 11. Er wordt meteen trouwens geïllustreerd wat ik u tot op heden verteld heb daarover. In Marcus 4, daar spreekt de Heer door gelijkenissen, net als in Matthäus 13. Het begint net als in Matthäus 13 met de gelijkenis van de zaaier. En daarna gaat het verder, net als in Matthäus 13, met de vraag: waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Want zo gebruikelijk is dat nou ook weer niet, hè? En toen was het antwoord in vers 11 van Marcus 4. Hij zeide tot hen: het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het koninkrijk Gods, maar degenen die buiten zijn geschieden al deze dingen door gelijkenissen. Degenen die buiten zijn geschieden al deze dingen door gelijkenissen. En dan nog wat, voordat ik het vergeet. De vertalers hebben het woordje deze ingevuld. Als je straks thuis bent, neem je je computer of iets anders en dan zoek je op welke woorden daar staan en strongnummers. Dat hoeft niet, hoor. Je kan het van mij ook gewoon aannemen. En dan zal blijken dat het woordje deze er niet bij staat. En het eigenaardige is dat als de statenvertalers een woord invullen, dan schrijven ze het cursief. Dat wil zeggen schuin gedrukt. En dan weet je, de vertalers hebben het ingevoegd. Dat hebben ze hier niet gedaan. Dat wil zeggen, ze hebben wel een woord ingevoegd, maar ze hebben het niet schuin gedrukt. Zodat de vraag is, waarom niet? Heel eenvoudig. Ze hebben gedacht dat het woordje deze ligt besloten in de uitdrukking alle dingen. En die uitdrukking alle dingen is wel degelijk tapanta. Alle dingen als één geheel. Niet een meervoud, maar een enkelvoud. En om aan te geven dat onder alle dingen verstaan moet worden wat Van Dales woordenboek ook zegt, namelijk het duidt de gezamenlijke hoeveelheid der genoemde of bedoelde zaken aan, hebben ze deze ingevoegd om te zeggen, ja, het gaat over deze dingen. Dat wil zeggen, al wat de Heer nu spreekt door gelijkenissen. En al deze dingen geschieden tot en door gelijkenissen. En als het gaat over andere zaken dan de verborgenheid van het koninkrijk Gods, ja, dat zijn andere dingen en die worden niet door gelijkenissen gesproken. Ziet u dat die beperking erin zit en dat de vertalers zich dat ook bewust geweest zijn? En ze hebben voor alle nadruk, voor alle duidelijkheid het woordje deze ingevoegd, zonder dat ze vinden dat ze nou wat ingevoegd hebben. En ze hebben volkomen gelijk. En hoewel hier staat tapanta, betekent het nu dus echt niet het heelal. Soms wel. Maar hier niet. De vraag is welke dingen worden hier bedoeld. En de vertalers zeggen, nou deze dingen met betrekking tot de verborgenheden van het koninkrijk Gods. Daarna het volgende vers waarin tapanta het al genoemd wordt is Handelingen 17 vers 25. Die is in dat verband ook heel aardig. Dat was de wijsgerige uitspraak van Paulus in het wijsgerige Athene. En daar staat in vers 25 dat God door mensenhanden niet gediend wordt. Iets behoevende, dat als hebben ze ingevoerd, hè? Dat kun je even zien. Hè? Kun je ook weer weglaten, maakt niet uit. God kan niet met mensenhanden gediend worden alsof hij iets nodig heeft van de mens. En dat is zo omdat hij zelf, juist aan de mens, aan allen, aan wie? Aan alle mensen, ik vind er geen punt, aan alle mensen, het leven en de adem en alle dingen geeft. Geeft God dan aan de mens alle dingen? Zo ja, waarom komen we dan zoveel tekort als God ons alle dingen geeft? En het antwoord is uiteraard, God geeft alle dingen die tot dit leven en de adem behoren. En een variant op deze uitspraak mijnerzijds, dan wel van de apostel, is die van Petrus in 2 Petrus 1, meen ik. God geeft ons het leven en al wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En de uitspraak van Paulus is hier, God geeft ons het leven en de adem en alle dingen. Het verschil is dat Paulus hier spreekt over de oude mens, de natuurlijke mens, en Petrus spreekt over de wedergeboren mens, eeuwig leven. Hij geeft ons het leven en alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Dat wil zeggen, er wordt bij bepaald, bij Petrus ook, wat de man bedoelt. Hij zegt weliswaar, ze zeggen allebei alle dingen, maar uit het verband blijkt dat hij bedoelt alleen alle dingen die bij dit oude leven horen. In de zin van, God houdt dit leven in stand, op een of andere wijze. Hij heeft met de mensheid nog wat te doen, dus hij houdt het in stand. Elders staat dat ook over de hele schepping. Dat God de wereld in stand houdt, niet alleen het ontstaan van de wereld, maar ook het bestaan van de wereld. Wordt aan God toegeschreven, eenvoudig omdat hij aan en in de wereld een plan uitwerkt, en zo verder. Maar alle dingen, eigenlijk moet er ook inderdaad staan het al, want zijn die schriftplaatsen alleen die ik nou opzom, hè? Het al, enkelvoud, als één geheel, als één blok. God geeft dat nou eenmaal. En daarna hebben wij een aardige variant hierop. Want ik verwees naar Petrus die het had over het leven en alle dingen die tot het leven behoren. Maar Paulus in Romeinen hoofdstuk 8 gebruikt ook de uitdrukking tapanta. Dus voor alle duidelijkheid de derde keer dat de uitdrukking voorkomt in deze enkelvoudsvorm, het al. Dat is in Romeinen 8 vers 32 in die bekende woorden. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen. En die bedoelde ik niet, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Daar zal ik eerst nog maar even bij stoppen, toch? Voor wie? Allen. Ja, er staat allen. Maar het staat gespecificeerd wie daarbij hoort. Nog een keer, van Taalers woordenboek. Gezamenlijke hoeveelheid der genoemde of bedoelde zaken. En hier zijn ze genoemd, namelijk ons allen heeft zich voor ons allen overgegeven. En hier in dit schriftgedeelte gaat het inderdaad over dat hij zich overgegeven heeft, niet voor de wereld als zodanig, maar voor de gemeente. Voor de gelovigen, voor wedergeboren mensen. In niet wijdverzijd bekende waarheid, maar niettemin komt die term enige malen in de Bijbel voor. Onder andere ook in Galaten hoofdstuk 1. Heeft zich voor ons allen overgegeven, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze wereld. En in ieder geval ook in Efeze 5, wel twee keer geloof ik, heeft zich voor de gemeente overgegeven. Het zijn uitspraken over het tegenwoordige werk van Christus, dat hij nou eenmaal niet doet voor de wereld, maar alleen voor de gemeente. Waartoe iedereen kan behoren, wie wil. Hè? Maar heeft zich voor ons allen overgegeven. Ons is dus die beperking. En daarna, hoe zal hij ons, ook met hem, niet alle dingen schenken? Alle dingen, daar gaat hij weer. God schenkt ons alle dingen. Waarom hebben we dan zoveel tekorten? En waarom hebben we dan uitgebreide bidstonden? Om niet te zeggen gebedsacties. En wat het maar wezen mag. Waarom is dat dan als God alle dingen geeft? En het antwoord, dat kent u nu. Alle dingen. Ja. En dit is tapanta, hè? Het al staat er. Eigenlijk dus. Hè? Uitdrukkelijk. Meer dan de andere uitdrukkingen nog. Uitdrukkelijk een enkelvoud. Het al. Welk al? Nou, dat staat er. Hoe zal u ons ook met hem niet het al schenken? Welk al? Nou, daar heb ik een mooie bijbeltekst voor. Dat is Efeze 1, vers 3. Die moet je uit je hoofd leren, sorry. Maar dat moet eigenlijk, hè. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke. Er staat alle in de Statenvertaling, dat reken ik nu redelijk goed. Maakt niet zoveel uit. Gezegend met elke, niets uitgezonderd, elke geestelijke zegening in Christus. In de hemel. En in Christus ontvangen wij het al. Dat wil zeggen, elke zegening van Christus is de onze. Elke roeping van Christus is de onze, enzovoorts. Vaste, hele grote Bijbelse waarheid, uiteraard. En dat is wat hier staat. En het alle dingen, dat is maar niet willekeurig, al wat je maar denken kunt. Want zo werkt het niet, zo is het ook niet, hè. Wat God ons geeft en bovendien beloofd heeft, zijn de zegeningen van Christus. En dat is het al. Dat wil zeggen, het is een eenheid waaraan wij deel hebben gekregen in hem. En hier wordt het vragende wijze gesteld. Dat wil zeggen, dus retoriek. En de vorm kan alleen zo zijn omdat het antwoord op de vraag duidelijk is. Hè? Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Dat doet hij namelijk. Hè? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Vraagteken. Antwoord, niemand uiteraard. Daar gaat het hier over. Gezegend met elke geestelijke zegening heet dat. In Christus en in de hemel. En daarna blader ik meteen om naar Romeinen 11, vers 36. Waar staat, want uit hem en door hem en tot hem is het al. Dat is eigenlijk zo letterlijk mogelijk wat er staat. Is tapanta. Uit hem en door hem zijn alle dingen. En ook dit betekent, en tot hem uiteraard. Het wil inderdaad zeggen dat God een plan met de wereld heeft en die niet alleen geschapen heeft. Ik noem dat voor de gelegenheid ontstaan. Maar hij houdt hem ook in stand. Dat heet bestaan. Maar dat is in Colossense 1 vers 16 waar het zo geformeerd wordt. Daar kom ik dus nog voorbij. Het al. Het duidt er ook uitdrukkelijk op dat heel de wereld als zodanig een eenheid geacht wordt te zijn. En uit het verband blijkt dat hier geen beperking is. Of het zou de beperking moeten zijn dat het alleen maar gaat over de schepping en dus over de twee hemelen en de ene aarde. Maar dat is wat wij de wereld noemen. En dat het een beperking is omdat daar strikt genomen de hemel der hemelen niet bij meegerekend wordt. En wat onder de aarde is trouwens ook niet. Want dodenrijk Hades, wat het maar is, hoort niet bij de wereld. Hè? Dat weet u toch, hè? Dat is buiten de wereld. Maar uit het verband blijkt wat de betekenis is. En het lijkt me dan verder wel duidelijk. Dan kom ik in Korinthe. Daar komt de uitdrukking een paar keer voor. Dat is in 1 Korinthe 8, vers 6. Nochtans hebben wij één God. Dat maar vind ik een beetje overdreven, maar het is wel de betekenis natuurlijk. We hebben slechts één God. De Vader, uit welke alle dingen zijn en wij tot hem. En we hebben maar één Heer, Jezus Christus. En dan staat er ineens, door welke alle dingen zijn en wij door hem. Niet dat het wat anders is, het is precies hetzelfde. Er worden alleen twee verschillende voorzetsels gebruikt. Dat maakt verder niet uit. En door welke alle dingen zijn, had eigenlijk moeten zijn, het al is. Als één geheel. Op dezelfde wijze als zojuist in Romeinen 11, vers 36. Het gaat gewoon over de schepping als zodanig. We hebben één God, uit welke het al is. En we hebben één Heere Jezus Christus, door welke het al is. En wij door hem. En zo verder. Maar inderdaad is hier het heelal bedoeld als eenheid. En daarom staat er ook de uitdrukking tapanta. En dan vervolgens 1 Korinthe 11 vers 12. Voor degenen die het bijhouden. Want gelijkerwijs de vrouw uit de man is, alzo is ook de man door de vrouw. Dat gelijk in alzo, dat vind ik wel aardig. Want daaruit volgt dat deze voorzetsels uit en door geen verschillende betekenis hebben. Kortom, ze zijn identiek. Anders had het niet kunnen staan gelijkerwijs. En alzo. En zo is het in het Nederlands uiteraard ook. Die begrippen overlappen elkaar. Gelijkerwijs de vrouw uit de man is, alzo is ook de man door de vrouw. En daarna staat het doch alle dingen uit God. Of alle dingen zijn uit God. Eigenlijk moet het zijn het al is uit God. En ik hoop dat u begrijpt dat dat al niet maar slaat op dit vers alleen. Maar op het hele gedeelte minstens. Nou ja, minstens vanaf vers 3 dan, hè. Ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. Met alle consequenties die daarna besproken worden, waarbij dan staat in vers 7, want de man moet het hoofd niet dekken over mits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Dat mag je allemaal niet meer zeggen tegenwoordig hoor, man. Maar al deze dingen zijn uit God. En dat is de strekking van die uitdrukking hierna, hè? Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit de man. Ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, want gelijkerwijs als doch al deze dingen, dit al, als geheel, is uit God. En het is een geheel, omdat hier wis en waarachtig gesproken wordt over een hiërarchie. Dat wij die begrippen niet meer kennen, kan ik ook niks aan doen. Maar de hiërarchie, zeg maar rangorde. God is het hoofd van Christus. Dat heeft men in Nicea trouwens weggeredeneerd. Want in de klassieke leer van de drie eenheid die men toen heeft uitgevonden, heeft men dat weggeredeneerd, hè? Daar is God niet het hoofd van Christus. En is de Vader niet hoger dan de Zoon. En de Zoon niet hoger dan de Vader. Ze zijn gelijk of zo, maar ze zijn toch verschillend. Want als ze gelijk zijn, hoe kun je dan een drie hebben? Dus ja, het is wat ingewikkeld, dat vinden ze zelf ook. Maar daar hoef ik het nu niet over te hebben. Maar het is een rangorde, dat kan niet missen. Dat is wat hier besproken wordt, ongeacht of je het leuk vindt of niet. En dit geheel is uit God. Ik ben van mening dat heel wat ellende in de wereld veroorzaakt wordt omdat wij die rangorde niet meer kennen. Per slot in Efeze 5 staat dat we elkander onderdanig zouden zijn. Maar wie dan aan wie? En als iedereen aan iedereen onderdanig is, dan krijg je die komische films, weet je wel. van die twee dikke mensen die allebei door de deur moeten. En de een zegt na u en de ander zegt nee na u. Dus er komt nooit wat van terecht. En op het moment dat ze dus zich niks meer van aantrekken, gaan ze allebei tegelijk en dan lopen ze vast. Die kent u toch, hè? Dat is klassiek. Dat gaat niet werken. Meneer en mevrouw worden geacht naast elkaar te lopen, maar als ze door de deur moeten, gaat de vrouw voor en de man houdt hem open. Is een regel voor, gewoon. En ja, die kun je wel zeggen, we hebben met regels niks van doen. Met ethiek niet en met etiketten, de kleine ethiek ook niet. Maar die is er wel en die is van dit soort dingen afgeleid, hoor. Nou, dit al is uit God. Want ik moet natuurlijk nog met u naar nog wat schrift plaatsen. Daarna is het hoofdstuk 12 van 1 Korinthe. Waar staat in vers 4, er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid der bedieningen, doch het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God. Nu we toch taalkundig bezig zijn, kan ik het niet nalaten er even op te wijzen dat dit drie parallele zinnen zijn die ik nu gelezen heb. En die schrijf je dus netjes onder elkaar. En dan zeg ik altijd streep eronder en optellen. En dan zie je dat gaven hetzelfde is als bedieningen. En dat is weer hetzelfde als werk. Werkingen. Want de geestelijke gaven bestaan uit dat je werk krijgt. Een dienstwerk namelijk. Ja, die drie woorden zijn dus identiek. Nou, identiek, ze zijn synoniem. En die andere drie ook, namelijk de geest uit vers 4 en de Heere uit vers 5 en God uit vers 6 is dan ook in essentie het dan wel dezelfde. En zo is het ook. Het is die ene geest, die ene Heer, die ene God, die geeft een verscheidenheid aan gaven, namelijk bedieningen, namelijk aan werkingen. En we krijgen niet allemaal hetzelfde werk. Niet allemaal dezelfde bediening. Niet allemaal dezelfde gaven. Want vroeger kon je werk krijgen, hè? Dat was gratis. Hè? Ik geloof dat je tegenwoordig iemand moet omkopen om werk te krijgen, maar ik weet niet precies hoe dat zit tegenwoordig, maar normaal is, werk krijg je gewoon. Ja, zo hoort het ook. En in de gemeente ligt dat ook zo, maar de clue komt nu pas in vers 6, namelijk, het is dezelfde God die alles, en dat is tapanta, die het al in allen werkt. In alle mensen. Ik geloof niet dat ooit iemand het zo uitgelegd heeft. En terecht. Maar er staat wel in allen. Zodat de vraag is welke allen. En er komt Van Dalen. En die zegt een gezamenlijke hoeveelheid der genoemde of bedoelde zaken. En welke dat is, de genoemde zaak. Ja, dat is duidelijk. Dat is de gemeente. Nee, niet het kerkgenootschap. Die niet. De gemeente, al die wedergeboren mensen, zal ik maar zeggen, die toegevoegd zijn of worden aan dit ene lichaam van Christus. En in al die gelovigen, in al die leden, en dus in allen, werkt één en dezelfde God. En hij geeft daar al die verschillende gaven, werkingen, bedieningen, of hoe ze maar heten mogen. Dus die ene God die dat doet, dan wel die ene Christus die zich voor de gemeente heeft overgegeven. Kortom, het is dezelfde God die het al in allen, voor zover behorend tot de gemeente, werkt. En dat is de beperking weer. En bij het al is de beperking dus die geestelijke gaven die gegeven worden. En de volgende beperking is die van wie er zoiets ontvangt. Alleen maar gelovigen. Dit beginsel werkt niet in de wereld. Werkt alleen in de gemeente. Daarna hebben wij vers 19. Waren zij alle, maar er staat weer tapanta. Dat wil zeggen, was het al, en dan wordt het ook een beetje beter Nederlands trouwens hoor. Was het al één lid, het geheel. Waar zou het lichaam zijn Dat is ook leuk, we zijn taalkundig bezig. Een lichaam is alleen een lichaam als het een samenstelling is. Dat wil zeggen, een lichaam is een eenheid, per definitie. Een lichaam is een eenheid, maar dan uitsluitend een samengestelde eenheid. Een lichaam is alleen een lichaam omdat het leden heeft. Dat er deelgenoten aan zijn. Vandaar dat het woord lichaam ook gebruikt wordt voor ook een menselijke organisatie. Zo'n organisatie wordt geacht één geheel te zijn, maar meerdere mensen maken er deel van uit. En ze zijn dus leden van die organisatie, maar we zeggen gewoon leden van dat lichaam. Ik weet niet of het nog bestaat. Vroeger hadden we een openbaar lichaam Rijnmond. Bestaat dat nog? Ik weet het echt niet. Maar ik heb de uitdrukking onthouden. Dus een organisatie, dat heet een lichaam, ja. Maar was het al maar, want dat is wat er staat, was het al maar één lid, ja, dan heb je dus niet een lichaam. Maar de gemeente is het lichaam van Christus, stond hiervoor. En dat is omdat het bestaat uit verschillende leden. Waarin, of waaraan, de Heer dan ook een verschillende werking geeft. Hè? Dus staat erachter, maar nu zijn er wel vele leden, nog één lichaam. Dat is wat een lichaam nou eenmaal is, hè. En als kijken we of we dat hier nog meer hebben. In 1 Korinthe 12. Nee, dus ik blader om naar 1 Korinthe 15. U weet het nog, hè? Alleen schriftplaatsen waar tapanta, het al staat. 1 Korinthe 15, vers 27 kom ik terecht. Want ja, vers 22 heb ik daar straks genoemd. Maar die valt eigenlijk buiten mijn opsomming, omdat daar het woord tapanta niet staat. Maar er staat wel panta, of pas, wat het maar was ook alweer. Gelijk zij allen, want is niet de bedoeling van zij, die allen vormen een eenheid. Die gedachten zitten niet achter, dus dan staat er ook niet tapanta. Gelijk zij allen in Adam sterven, ik zal hem nu toch toelichten. Wie sterven er? Allen, oké. Okay. Ja. Waarom staat het dan bij in Adam? Hé, hey. Als alle mensen sterven, waarom staat het dan bij in Adam? Omdat het idee is dat een mens in Adam is, elk mens, en daarmee de adamitische natuur heeft, dat wil zeggen een zondige en een sterfelijke, een vergankelijke natuur. En omdat een mens in Adam is, omdat hij het leven van Adam heeft, sterft hij zoals Adam. Uitgebreider te lezen in Romeinen hoofdstuk 5, vanaf vers 12. Daar vind je dat ook. Mens in Adam zus, maar in Christus zo. En door Adam dit, maar door Christus dat. En al dat soort zaken meer. Er staan 7 van die vergelijkingen en dit is er ook één. Die zou in het rijtje kunnen. Gelijk zij allen in Adam sterven. Wie? Nee, niet wat wij ervan vinden of waarnemen, maar wat er staat. En er staat allen in Adam. En wat het betekent, mag ook geen probleem zijn. Zij zijn in Adam en daarom sterven zij. Nee, ik bedoel, als er had gestaan gelijk ze allen in lijden sterven, waarom sterven ze dan? Omdat ze in lijden zijn. Maar omdat ze in Adam zijn, sterven ze. Dat is wat er staat. En wat er dus vervolgens staat is, alzo zullen zij ook in Christus alle levend gemaakt worden. Alle mensen? Dat staat er niet. Allen die in Christus zijn, uiteraard. Die zullen levend gemaakt worden. Waarbij ik er dan ook nog op moet wijzen, volledigheidshalve, dat dit hoofdstuk spreekt over opstanding, maar niet over geestelijke opstanding of wedergeboorte, zoals we dat dan noemen, maar puur over lichamelijke opstanding. Dat is in christelijke kring nog altijd een omstreden zaak overigens. Niet alleen bij de Korintiërs. Men heeft uitgevonden, als er een nieuwe schepping moet komen, heeft God onze oude lichamen toch niet nodig. Bovendien heeft men ook uitgevonden dat in het algemeen die oude lichamen er toch niet meer zijn. En dan zegt men, nou ja, God heeft toch die oude lichamen niet nodig. En dan zeg ik altijd, waarschijnlijk niet, maar het heeft God er behaagd nou eenmaal om toch die oude lichamen op te wekken. Want dat staat in de Bijbel. Maar sommigen vinden dat te plastisch allemaal. En waarschijnlijk omdat ze denken, dat kan toch helemaal niet. Maar ik heb erg veel vertrouwen in God. Zeker als hij dingen heeft vastgelegd. Maar het hele punt is, het gaat hier over lichamelijke opstanding. En zoals alle mensen nou eenmaal sterven omdat zij in Adam zijn, lichamelijk, zo zullen alle mensen die in Christus zijn, en omdat ze in Christus de opgewekte zijn, ook daadwerkelijk lichamelijk opstaan. En er zijn schriftplaatsen die dat ook zeggen, los van 1 Korinthe 15. Zoals Filippenzen 3. We hebben een hemels burgerschap en daarom verwachten wij de komst van de grote God en zaligmaker, die onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam, naar de kracht waarmee hij ook tapanta, het al, aan zichzelf kan onderwerpen enzovoort. Hij doet dat nou eenmaal. En wat hier staat is dus niet dat alle mensen ooit behouden worden of wedergeboren worden of wat dan ook. Wat gaat niet eens over alle mensen. Het gaat alleen over degene die in Christus zijn. En die zullen op die grond ook levend gemaakt worden. De gezamenlijke hoeveelheid der genoemde of bedoelde zaken. Lees het nog maar een paar keer. Dus er niet iets inleggen wat er niet staat. Goed. Dan moet ik nog noemen vers 27. Want hij heeft het al zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem het al onderworpen is, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem het al onderworpen heeft. Die hem alle dingen onderworpen heeft. Ik geloof dat pas in die laatste uitdrukking echt tapanta staat. En in die eerdere uitdrukkingen gewoon alle dingen. Maar de vertalers kennen het verschil niet, dus laat maar zitten. Maar het zal ook duidelijk zijn dat onder alle dingen verstaan wordt gewoon de hele schepping. Hoeveel schriftplaatsen wou u trouwens hebben? Dat alle dingen in hemel en op aarde aan hem onderworpen zijn. Eén lijkt me genoeg. De Heer zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar er zijn er veel meer zo. Dat is alle dingen. En alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen, is inderdaad ontleend aan Psalm 8, waar dat al staat. En daarna wordt het natuurlijk enige malen aangehaald in het Nieuwe Testament. Maar wat bedoeld wordt hier is niet onduidelijk. Het is hemel en aarde. En het is volgens Psalm 8 zelf, het is de Heere uit de hemel aan wie alle dingen op aarde zijn onderworpen. Daarmee heb je toch echt de hele schepping het al beschreven. En bovendien komt het overeen met dat het al onder één hoofd is gebracht. Maar daar moet ik nog naartoe, want dat is Efeze. Dus ik ga snel verder. Ik moet eerst nog naar 2 Korinthe 4, vers 15... Waar staat, al deze dingen zijn om uwentwil. En dan gaat hij weer. Hier vind je hetzelfde verschijnsel als in Markus 4, vers 11. De vertalers hebben deze ingevuld. En ze beschouwen het niet als iets invullen. Al deze dingen, 4, vers 15 van 2 Korinthe. Al deze dingen zijn om uwentwil. Er staat gewoon, het al is om uwentwil. En de vertalers hebben toen gedacht, laten we er maar bij zetten dat het niet gaat om de hele schepping, maar om de dingen die hier beschreven staan. En wat er beschreven staat, is de bediening van de apostel Paulus en het werk van Christus in Paulus, inclusief het lijden en verdrukking en al wat er met zich meegebracht heeft. Maar mede via hem zouden oud-testamentische schriftplaatsen vervuld worden, die hier ook worden aangehaald enzovoort. Het gaat om het tegenwoordige werk van God, zoals dat met name in Paulus openbaar wordt. En daarvan zegt hij het al, impliciet dit al, wat hier beschreven staat, als geheel, is om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. En daarna nog 5 vers 18, waar staat, en al deze dingen, Let op dat de apostel dus de uitdrukking herhaalt. En hij heeft het nog steeds over hetzelfde, namelijk de prediking van het evangelie, de bediening van Paulus onder het nieuwe verbond. En hij zei in 4 vers 15, al deze dingen zijn om uwentwil. En nu gebruik je dezelfde term, en al deze dingen, maar er staat gewoon, en het al, en impliciet dit al, dat wil zeggen deze dingen, zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft, niet die de hele wereld met zichzelf verzoend heeft, want hij praat over zichzelf. Die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Als je de Korinthebrieven kent, weet je dat de apostel praat over zichzelf en zich tot voorbeeld stelt. Vers 19, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Laat u met God verzoenen. En zo moet die gelezen worden. Hè? God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Maar als God dan toch in Christus de wereld verzoent, waarom moet Paulus dan tot die wereld zeggen, en tot de mensen dus specifiek, laat u met God verzoenen. Als het dan waar is wat sommigen dan zeggen, waarbij ze bijbelteksten uit hun verband citeren en zeggen, staat toch in de Bijbel, God doet wat hij wil. Men kan er niet aan toe doen, men kan er niet aan afdoen. God doet wat hij wil. En God is in Christus de wereld met zich verzoenende. Dan wordt toch ieder mens verzoend. Maar de volgende vraag is dan, maar waarom moet Paulus dan prediken, laat u met God verzoenen? En het antwoord is, God is de wereld met zich verzoenende. En wie niet verzoend wil worden, hoeft niet, maar die wordt eruit gegooid. Dat heet in de buitenste duisternis waar wening is en knersing der tanden. Het heet ook het eeuwige vuur, zodat er geen ontsnappen aan mogelijk is. Dat is wat de Bijbel erover zegt. En dat is meteen commentaar op het lied dat we zongen. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in stof. Ja, al wat er over is, daar gaat het uiteindelijk over. Nee, en dat voordat men in dat vuur of in de buitenste duisternis geworpen wordt, men ook zal buigen voor Jezus, dat is inderdaad zo. Zoals men buigt en knielt voor de rechter. Maar dat betekent niet dat men dan genade ontvangt. Dat is nou juist wat men altijd heeft afgewezen en nooit gewild heeft. Daarom staat men voor die rechter en wordt men buiten geworpen. Wat overblijft, ja, is een overblijfsel. Dat is een algemeen Bijbelse leer met betrekking tot een overblijfsel. Dat behouden wordt. De meeste mensen niet hoor. Heus niet. Bovendien, de meeste mensen zien daar ook niet het nut van in. En vinden het prima. Die geloven gewoon dat dit een aardige wereld is. En ze maken er wat van en zeggen, we geloven met de dood alles uit is. En tot op zekere hoogte is dat ook zo voor hen. Die hoeven die God niet. En ook geen hiernamaals. En ook geen waarheid. En daar kan ik het niet meer volgen. Maar het is wel wat ze ons meedelen. Ja, het is triest, het is tragisch, het is erg. Ja, het is erg. Een mens is sterfelijk. Ja, is dat erg? Ja, binnen het kader van het mensdom misschien wel. Aan de andere kant, voor velen is dat een hoopvolle gedachte, dat een mens sterfelijk is, vooral voor erfgenamen. Wat moet je anders met een testament, zal ik maar zeggen. Dus wachten tot je tijd komt. Maar je tijd gaat ook weer. Langzamerhand komt er wat aan de beurt. Het ene geslacht komt, het andere gaat. Ja, ik weet het verder ook niet. Maar wat de Bijbel erover zegt, is duidelijk genoeg. Wie zich met God laat verzoenen, krijgt de definitieve variant, zal ik maar zeggen. De definitieve release. De definitieve versie. Het eeuwig leven namelijk. Niet dat van Adam, maar dat van Christus. En gelijk ze alle in Adam sterven, zullen alle in Christus levend gemaakt worden. Die blijven over. Want God is in Christus de wereld met zich verzoenende. En een voorbeeld daarvan vind je in de geschiedenis van Israël. Daar is trouwens de geschiedenis van Israël helemaal voor. Voor voorbeelden. Het staat in de Bijbel. Er staat deze dingen alle zijn in overkomen ons tot voorbeelden. En een van die dingen is, en je vindt het in de geschiedenis en in de profetisch woord, dat weliswaar ooit dat Messiaanse Rijk komt en dat heel Israël zal zalig worden, dat wil zeggen in het Messiaanse Rijk gebracht. Maar dat betekent uitdrukkelijk niet dat elke Israëliet daar deel aan krijgt. Hoeveel bladzijden wil u hebben waar het uitgebreid besproken wordt? Dat men er geen deel aan krijgt. Eenvoudig omdat men uit zijn volk zal worden uitgeroeid. En terwijl het volk zalig wordt, als volk, zijn er heel wat oorspronkelijke leden van het volk die aan die zaligheid geen deel krijgen. Al was het maar omdat ze voor die tijd overlijden. Nou ja, in het oordeel komen. Het is mooi gezegd door de Heer, hoor. Nee, na 70 jaren zal ik u weten brengen in het land en ik zal u zegenen wat het maar was. Maar er was maar een enkeling van dat hele volk dat dat beleefd heeft. En van die enkeling dat we het weten, staat dat die enkelingen weenden toen ze terug waren in het land. Dat wordt zo beschreven. Ik bedoel, natuurlijk werd het volk behouden, dat wil zeggen, en het keerde terug uit het Babylonische ballingschap. Maar bijna iedereen was in die ballingschap omgekomen. Het ging inmiddels over een volgende, en misschien wel nog een verdere, generatie die terugkeerde. En wie er nog overleefd had van die oude, was er helemaal niet blij mee. Dat is wat de Bijbel beschrijft. En wat de verlossing uit Egypte betreft, het hele volk werd uitgeleid uit Egypte. Het kwam in Canaan en het versloeg de Canaanieten enzovoorts. Ja, van al die mensen waren er maar twee die zowel uit Egypte uitgeleid waren als in Canaan waren aangekomen. En de hele rest van het volk was een volgende generatie. Heeft de Heer het volk uit Egypte uitgeleid en gebracht in Canaan? Ja. Wordt heel Israël behouden? Ja.
Alzo.
Ja, dat staat er ook in. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Zo staat het in Romeinen 11. En er staat bij hoe? Door geloof. En dus voor zover men gelooft. En anders maakt men geen deel meer uit van het volk. Waarom het moet. Het is vaker gebeurd dat Ami lo Ami werd. En Gods volk niet Gods volk werd. En dat soort dingen meer. Nou goed. God maar zijn Christus de wereld verzoenende, ja. Maar vandaar juist de prediking en de trouw van de apostel Paulus om dit te prediken. Al deze dingen zijn uit God, want daar hadden we het over. Dat was 2 Korinthe 5, vers 18. En daarna hebben we nog 2 Korinthe 12, vers 19. Maar die herkent u nu ook wel. Daar staat aan het eind van het vers, en dit alles, gelieven tot uw stichting. Daar staat dus het al, anders zou ik het vers immers niet noemen, het al. En u begrijpt dat dit dezelfde functie heeft als deze in versen die we reeds besproken hebben. De vertalers hebben het ingevoegd, strikt genomen staat het er niet, maar het zit opgesloten in de uitdrukking het al. De genoemde of bedoelde zaken. Al deze dingen die hier bespreekt, die trouwens van zakelijk karakter zijn, maar daarvan staat dit al, dit geheel, tot uw stichting. Dan hebben wij Galaten 3 vers 22. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. De schrift heeft het alles onder de zonde besloten. Welk alles? Welke genoemde of bedoelde zaken? Dat is de vraag die je moet stellen. Nou ja, daarvoor moet je natuurlijk het voorgaande schriftgedeelte lezen. Dan weet je waar het over gaat. Het gaat namelijk over de situatie onder de wet. Over Israël. Waarbij Israël erfgenaam was van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Maar 430 jaar later kwam de wet. Die deed de belofte niet teniet, maar er was nou eenmaal de wet. Waardoor Israël onder de wet besloten werd. Dat staat er in ieder geval hierna in vers 23. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest. Wie? Nou ja, Israël, en in het bijzonder in een latere tijd de Joden. En als het dus staat, één vers eerder heeft het al, het geheel, onder de zonde besloten, is de vraag welk al, welk tapanta, welk geheel. En dan is het antwoord, nou in ieder geval het Joodse geheel. Dan wel het Israëlitische geheel. Wat u maar wil. Kortom, niet alle volkeren, niet alle mensen, maar onder de wet. Want waar de wet heerst, daar heerst de zonde. En daarom staat het er zo. Goed. Dan hebben wij Efeze 1 vers 10. Om tot in de bedeling van de volheid der tijden, wederom tapanta. En nu vertaald met alles, in plaats van alle dingen. Om wederom alles tot één te vergaderen in Christus. De vraag is welk alles? Wat was er genoemd of bedoeld? En dat staat erachter. Staat gewoon beide. Dat wat in de hemel is en wat op de aarde is. En daar heb je dus echt het heelal. Tapanta. Zou onder één hoofd gebracht worden. Want het heelal is de schepping, de wereld, de kosmos. Die wordt geacht één te zijn en die zou gebracht worden onder de heerschappij van Christus, ook in de praktijk. En dat gaat nog gebeuren, dat wil zeggen, het werk wat God doet en zal doen, met name in de toekomende bedeling van de volheid der tijden, want daarover wordt gesproken. Die mag duidelijk zijn. Dan hebben we 1 vers 11 meteen. Waar staat God die alle dingen, en nu is het weer netjes vertaald zoals meestal met alle dingen, die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Alle dingen, nou ja, voor zover ze in de raad van zijn wil besloten liggen. Dat is wat er dus staat. Ik wil niet zeggen dat alles wat in de wereld gebeurt in overeenstemming is met de raad van zijn wil, maar al wat God werkt, doet hij naar de raad van zijn wil. Dat wil zeggen, in overeenstemming met zijn plan. En dat is het dan. En in het voorbijgaan wijs ik dan eerst op Efeze 1 vers 22. Waar staat, eveneens weer uit Psalm 8 geciteerd. Hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Daar staat bij mijn weten niet tapanta, maar gewoon alle dingen. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem, Christus, God heeft Christus, aan de gemeente gegeven tot hoofd boven. En als men nou consequent had vertaald met het geheel, dan was het nu misschien wat duidelijker. Maar er staat, God heeft Christus aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het al. En u begrijpt toch dat dit volstrekt identiek is aan 1 Korinthe 12, die uitspraken over dat lichaam, God die alle dingen werkt, is één God, enzovoorts. Dat al van Efeze 1 vers 22 is gewoon, staat erachter hoor, zijn lichaam. Dus de vraag naar welke dingen zijn bedoeld, welke alle dingen, wordt meteen beantwoord, namelijk de gemeente, welke zijn lichaam is. En dat is één geheel en daartoe beperkt de Heer zich. De uitdrukking komt in de praktijk overeen met dat Christus zich voor de gemeente heeft overgegeven. Of dat God Christus overgegeven heeft voor de gemeente. En hier staat het ook, God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. Dat is niet de hele schepping, dat zijn niet alle mensen. Dat zijn alleen wedergeboren mensen die deel uitmaken van dat ene lichaam. Die alle. En daarna staat het nog een keer, de uitdrukking in het volgende vers. De gemeente welke zijn lichaam is, de vervulling van degene die alles, daar staat het, die het al in allen vervult. Dat wil zeggen, God wijst zijn plan uit, hij doet alle dingen naar de raad van zijn wil. Die dingen zijn het die hij uitwerkt nu in de gemeente en dat in overeenstemming met zijn plan. En wat daar buiten valt, ja, dat wordt uiteindelijk weggedaan. En niet wat er buiten valt, wordt er alsnog ingebracht. Wat daar buiten valt, doet niet mee. Want daar gaat het om. Vervolgens, Efeze 3 vers 9, die hoef ik niet toe te lichten, want er staat gewoon welke alle dingen geschapen heeft. En eigenlijk die het al geschapen heeft, dat is dus gewoon de schepping. Het woord geschapen geeft aan welke alle dingen dat dan zijn. Dus het heeft geen toelichting nodig. Efeze 4, vers 10. Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Nou, het woord vervullen geeft hier de beperking aan. Want als het vervuld moet worden, dan gaat het uiteraard om het profetisch woord, over wat God beloofd heeft, en al die dingen zou hij doen. En daar blijft het dan bij. En daarbuiten niks, hè. Hij doet alle dingen naar de raad van zijn wil. Betekent dus feitelijk hetzelfde. En dan hebben we vers 15. Wij zouden de waarheid betrachtende in liefde alleszins. Maar er staat in alles. Beter nog, in het al. Welk al? Nou, al wat binnen die waarheid valt. Al wat binnen die gemeente valt. Want het gaat hier over de gemeente als eenheid. Trouwens ook als lichaam van Christus, dat zou opwassen enzovoorts. En in al die dingen, in dat geheel en binnen dat geheel van dat lichaam, zouden wij opwassen in hem die het hoofd is. Dus je kunt ook nog zeggen, dat alles is dus hetzelfde als het geheel van het lichaam uit 1 Korinthe 12. Zodat u niet denkt dat het iets breed is, alleszins in alle aspecten van het leven, wat er maar zijn mag en wat je maar bedenkt. Nee, het gaat alleen over wat binnen die gemeente past. Gezamenlijke hoeveelheid der genoemde of bedoelde zaken. En dan hebben wij 5 vers 13 van Efeze. Daar gaat hij weer. Maar al deze dingen, maar u begrijpt wat er staat, hè? Er staat maar het al, welk al, nou ja, wat hiervoor beschreven werd, met betrekking tot de onvruchtbare werken der duisternis. En het werk van de hoerier, de onreine, de gieriga, die een afgrondendienaar is, en wat het maar was, zot, geklap, gekkernij, dingen die niet betamen, wat er maar allemaal genoemd werd. Maar dit al, of het al, door het licht bestraft zijnde, wordt openbaar. Want al wat openbaar maakt, is licht. En de vertalers hebben dus het woord deze weer ingevuld voor alle duidelijkheid. Waarvoor vriendelijk dank. Volgende vers. In Filippenzen hoofdstuk 3, vers 8, zegt de apostel: ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heer, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. Pas bij de tweede keer dingen hebben wij tapanta, de uitdrukking het al. De eerste keer is het gewoon alle dingen. En de tweede keer is het al. En u merkt het ook, want er staat weer dat aanwijzend voornaamwoord tussen. Die. We hebben al gehad deze en dit. En nu is het die. Maar hij zegt, ik acht ook alle dingen schade te zijn. Ter wille van Christus, om wiens wil ik alle dingen het al schade gerekend heb. Is dan alles, al het andere schade en verlies? Je moet dus vragen, welke alle dingen zijn dan schade? En de vertalers hebben het ook ingevoegd, wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. En nou wordt het nog een moeilijker kwestie, welke dingen dan zijn schade? En vertalen zegt, de genoemde of bedoelde zaken. Welke? Nou, het vertrouwen in het vlees, besneden ten achtste dagen uit het slag van Israël, uit de stam van Benjamin, Hebreeën uit de Hebreeën, naar de wetten, Fariseeën en wat het maar was. Waar heeft de man het over? Over religieuze zaken. En daarvan zegt hij, die dingen, en de vertalers hebben het ook zo vertaald, die dingen, juist die dingen, reken ik schade. En boven die dingen, dat al. Het wordt als een geheel beschouwd en hij zegt, dat is schade. Is verlies. Wat hier besproken wordt, is nou juist de religieuze achtergrond van de apostel Paulus, als dienaar onder de wet en wat het maar was allemaal, als verdediger van het judaïsme. En naar de mens heeft hij dan wat mee, dat is goed te verdedigen. Maar Paulus zegt, ik heb het om Christus wil schade geacht, want het is drek, het is verlies, je moet er vanaf. Nou, meer kan ik niet zeggen. Dat is het. Deze dingen, die dingen. En dan hadden we Filippenzen 3 vers 21, die ik uit het hoofd geciteerd heb. Die ons vernederd lichaam veranderen zal opdat hetzelfde gelijkvormig worden. Ons vernederd lichaam, dat wil zeggen ons dienstbare lichaam. Dat van gelovigen die een burgerschap hebben in de hemel. Vers 20, een wandel hebben in de hemel. Hij zal komen om ons vernederde lichaam te veranderen, opdat het gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor u ook het heelal, het al, zichzelf kan onderwerpen. De gedachte is gewoon, wij kennen allemaal de waarheid van de jongste dag. Al de schepping verdwijnt, al de hemel en aarde verdwijnen, wordt niet meer gevonden. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En datzelfde proces, datzelfde beginsel wordt toegepast op onze oude mens, dat wil zeggen zelfs op ons lichaam. Mochten we leven tot aan de opname van de gemeente. Maar indien niet, is altijd nog de vraag, wat dan met degenen die net 2 dagen tevoren overleden zijn, dan wel begraven? En het antwoord is, die worden opgewekt en veranderd, net als dat wij veranderd worden. En wat dan met degenen die 100 jaar geleden zijn gestorven en begraven? En dan zeg ik, zou niet weten wat die tijdsverschil nou weer zou uitmaken. Ze worden opgewekt. Het betekent gewoon dat er geen lichamen, ook geen restanten, sorry, stoffelijke overschotten, zouden en zullen achterblijven. Of God die lichamen nodig heeft. Nee, maar dat is het punt toch niet? Het punt is wat de Bijbel ervan zegt. En wat de gedachte erachter is. En de gedachte is, een oude schepping wordt omgezet naar een nieuwe. Wij gaan naar Colossenzen 1 vers 16 en 17. Waar staat, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en op die aarde zijn. En dan weet u waar het over gaat. Hemel en aarde, de schepping, staat er gewoon bij. Dus het heeft verder geen toelichting meer nodig. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen, die kennen we ook. En dan vers 17, en hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat is, hij houdt de wereld in stand, dus ook duidelijk waar het over gaat. En dan hebben we vers 20, en dat hij alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Let u op, en dat hij, en ik sla de tussenzin over, en dat hij alle dingen verzoenen zou, was de bedoeling, tot zichzelf. Jawel, maar hij heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Dat wil zeggen, iedereen kan er deel aan krijgen, maar wie niet wil, hoeft niet. En voor alle duidelijkheid, van de oude schepping, de oude aarde staat, er is geen plaats meer voor gevonden, maar er staat ook over dat die door vuur zal vergaan. En branden zal en versmelten enzovoort. Dat wordt er niet gedaan. En dat het niet behouden is of zo, dat is oordeel, definitief. Nou goed, dan hebben wij nog een paar, Colossenzen 3 vers 8. Nu legt ook gij het al af. En u begrijpt hem, mag ik aannemen, er staat nu legt ook gij dit alles af. Want bij alles moet je altijd vragen, welk, wie, wat hoort erbij? Wat is de genoemde of bedoelde zaak? En net als in Efeze 5 gaat het hier over. Uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid, afgodendienst en wat het maar was. Nu legt ook gij dit alles, of gewoon dit geheel eigenlijk, af. Namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond en wat er maar verder staat. Dan heb je nog 1 Timotheus 6. Dat is er ook één die je prettig kunt gebruiken als je hem uit het verband rukt. 1 Timotheus 6, vers 13. Ik beveel u voor God die alle ding levend maakt. God is dus degene die alle ding levend maakt, staat er. Welk ding moet de volgende vraag zijn? En dat stond al in het voorgaande vers. Want eerlijk gezegd, er staat natuurlijk gewoon, ik beveel u voor God die het geheel, het al, tapanta, daar hebben we het over, hè? Die het geheel levend maakt. De vraag is welk geheel? En er staat in het voorgaande vers, want er wordt notabene tot Timotheus, een wedergeboren mens, en bovendien beschouwd als een zendeling, in ieder geval zijn opziener of hoe het maar heten mag, aan hem wordt gezegd, grijp naar het eeuwige leven. Waarna mijn standaard tegenvraag is, had hij dat dan nog niet? En mijn antwoord erop is even standaard. Als hij het niet had, kon hij er ook niet naar grijpen. Hij had het, maar hij zou het moeten gebruiken. Hij zou het moeten leven. U weet wel, de hoed en de kapstok. De paraplu en de kapstok. Grijp naar de paraplu. Heb je die dan? Ja, juist omdat je die hebt. Maar gebruik hem dan ook met zulk weer als vandaag. Dat is het. En grijp naar het eeuwige leven. Hij zal dat eeuwige leven moeten leven. Zoals Paulus over zichzelf ergens schrijft. Ja, we staan wel in de strijd en het gaat allemaal over vlees. Hij zegt, maar wij gebruiken geen vleeselijke wapens. Wij gebruiken geestelijke wapens. En daar grijpen wij naar. En in Efeze 6 over geestelijke wapenrusting die wij zouden dragen. Het is wel allemaal vlees om ons heen, maar de werkelijke strijd, zegt de apostel daar, is niet tegen vlees en bloed, dus je schiet er niks mee op. Je hebt betere dingen nodig, een geestelijke wapenrusting. En hier tot Timotheus, grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God die het geheel levend maakt. Welk geheel? Nou, dit geheel van dat eeuwige leven. Wat Petrus dan noemt het leven en al wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Nou, dat geheel zou hij begrijpen. En dat God degene is die aan alle mensen adem het leven en alle dingen geeft. In verband met een oude schepping. Ja, dat staat in Handelingen 17, die hebben we gelezen. Maar het heeft met dit schriftgedeelte niks van doen. Het is gewoon iets anders. Hier gaat het om het leven in Christus en niet over de natuurlijke mens. Dan hebben we nog Hebreeën 1. Hebreeën komt de term enige malen voor. Hebreeën 1 vers 3. Waar staat dat Christus als afschijnsel van Gods heerlijkheid en als beeld van Gods zelfstandigheid alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Welke alle dingen? Nou, het gaat over de positie van Christus aan de rechterhand Gods. En vervolgens daarvan afgeleid zijn positie als hoge priester van het nieuwe verbond. En zoals we er straks lazen over het al, namelijk alle dingen met betrekking tot de Mosaïsche wet. Zo lezen we hier over alle dingen, het geheel namelijk van het nieuwe verbond der genade. En dat is het onderwerp van deze brief, van dit Bijbelboek. En dus wordt het meteen in de eerste verse zo genoemd. Al deze dingen zijn uit God, al deze dingen zijn uit hem. Hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht. De uitdrukking betekent eigenlijk gewoon, al wat God gesproken heeft en wat bevestigd is in het krachtige woord van God, wordt gedragen door, dan wel uitgevoerd door hem, die het beeld Gods is, dan wel het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Eigenlijk staan hier drie parallellen. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, de uitdrukking van God naar buiten toe. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Dat is hetzelfde, uitdrukking van God naar buiten toe. En de volgende zin heeft dezelfde betekenis. Hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht. Gods kracht komt tot uitdrukking in zijn woord. En Johannes zou dan zeggen, en het woord is Christus. Of Christus is het woord. Alle dingen, maar alle dingen wordt daarmee beperkt tot dat wat God gesproken en beloofd heeft. En meer specifiek de nieuwtestamentische dingen, want die worden hier natuurlijk uiteengezet in deze Hebreeënbrief. In hoofdstuk 2, vers 8, vinden we de uitdrukking een keer of drie. Eén keer gewoon panta en twee keer tapanta. Maar er staat, alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen en die is dus weer ontleend aan Psalm 8, die we al minstens twee keer zijn tegengekomen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zou zijn. Het zijn ongeveer de woorden uit 1 Korinthe 15. Daar staat ook, alle dingen zijn aan hem onderworpen. Doch het is openbaar dat hij uitgezonderd wordt aan wie alle dingen onderworpen zijn. Nou ben ik misschien snel, maar het is ook enigszins buiten de orde. Maar het is dezelfde terminologie. In 1 Korinthe 15 is er maar één uitgezonderd die niet onderworpen is, en dat is hij zelf. En hier staat, alle dingen zijn aan hem onderworpen geworden. En dat maakt geen verschil. Maar uit de terminologie kun je dus nu constateren wie dit geschreven heeft. Die hele gedachte van alle dingen onderworpen en dan eventuele uitzondering. Maar die optie blijft dus mogelijk. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Het gaat dus alle drie keren in dit vers gewoon over hemel en aarde, over de schepping enzovoorts, ontleend aan Psalm 8. Ja. En dan hebben we nog hoofdstuk 2 vers 10. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, de overste leids van hun zaligheid door leiden zou heilen. Het zal duidelijk zijn dat deze alle dingen hier eigenlijk beperkt wordt door het tegenwoordige werk van Christus, want dat is wat hier besproken wordt, namelijk dat vele zonen tot heerlijkheid zouden geleid worden. En de apostelen laten geen twijfel over bestaan wie die vele zonen zijn. Dat wil zeggen, dat is de gemeente van eerstgeborenen onder het nieuwe verbond. En hij citeert daarvoor ook enige schriftplaatsen uit het Oude Testament en demonstreert dat die inderdaad gemeentelijke waarheid bevatten. Daar gaat het specifiek over. Maar verder blijft gewoon staan dat hij alle dingen slaat op wat God bepaald heeft. Dat wil zeggen de raad van zijn wil. Hij werkt alle dingen het al naar de raad van zijn wil. En de roeping van de gemeente is het tegenwoordige deel van het werk Gods. Vandaar ook dat je in Efeze meteen die grote uitspraken leest over dat de Heer iets doet en dat door de gemeente bekendgemaakt worden nu in onze dagen, de rijkdom van Christus, door welke alle dingen geschapen zijn. En dan vraag je je af, wat heeft dat er nou mee van doen, dat laatste? En het punt is daar gewoon, God heeft nou eenmaal een compleet plan en in onze dagen beperkt hij zich tot dat ene werk dat onderdeel uitmaakt van dat plan. Natuurlijk, er zijn mensen die helemaal geen onderscheid hebben. Maar aan de andere kant heb je er natuurlijk ook die denken dat het tegenwoordige werk van Christus helemaal niets van doen heeft met het totale plan van God. Er compleet buiten staat en dat de gemeente niets van doen heeft met oud-testamentische uitspraken, welke dan ook, whatsoever heet dat. En zelfs niks te maken heeft met Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen, Korinthe, Gelaten, wat het maar was allemaal. Omdat men zegt, nee, God is intussen wat anders gaan doen. Nee, God doet niet wat anders. Wat hij doet vandaag is een onderdeel van zijn plan. En je kunt het dus inderdaad in het Oude Testament terugvinden. En dat is ook wat de apostel hier demonstreert. En vandaar alle dingen op een of andere wijze. Het is een geheel en de gemeente neemt daar een belangwekkende plaats in. Dat wil zeggen, een positie verheerlijkt met Christus. En zelfs een hemelse positie. Als dat niet belangwekkend is, dan weet ik het niet meer. Maar vandaar die uitdrukkingen. Hij betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn. Maar er staan niet alle losse dingen, er staat het geheel. En meer specifiek is dat dan toch dat wat in het woord van God ons bekendgemaakt wordt. De raad enkelvoud van zijn wil. Zijn plan der eeuwen. Ook enkelvoud, hè? Eén plan. Maar daar maakt het deel van uit. Nou, dat was het dan op één tekst na. Want ik heb er nog één en dat is Openbaring 4 vers 11. Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Dat is ook drie keer hetzelfde trouwens. Want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Gij hebt alle dingen, maar er staat uitdrukkelijk, gij hebt het al als geheel. En dat zou op zich niks betekenen, want dan betekent het gewoon, nou ja, ietsje uit een ver verleden, uit een verre historie. Maar daar gaat het hier toch verder niet over, in heel de boeken Openbaring niet. Het heeft betekenis omdat God niet maar het heelal als zodanig geschapen heeft en daarna in stand heeft gehouden, want dat staat er ook, hè. En door uw wil zijn zij nog steeds. En door uw wil zijn zij geschapen. Dat zijn twee dingen. Net als in Colossense 1. Ze bestaan tezamen door hem ook. Maar het betekent alleen wat omdat God in dat geheel een plan uitwerkt. Dat zit eraan vast. Hij werkt iets uit. En daar gaat het hier wis en waarachtig over. Omdat we hier komen bij de apotheose. Het einde van heel de heilsgeschiedenis feitelijk hier in Openbaring. Omdat hier sprake is van dat nou eindelijk men ziet wie er op de troon zit. En vervolgens hoe degene die op de troon zit ook daadwerkelijk zijn heerlijkheid en zijn macht zal openbaren in de hele schepping die hij geschapen heeft. Hoe lang geleden dan ook. En daar gaat het om. De wereld is onderweg naar een bepaald doel dat God zich gesteld heeft. En dat doel heiligt de middelen. Ik bedoel het zo letterlijk mogelijk. Dat doel heiligt de middelen die God gebruikt. Dat wil zeggen, omdat er zo'n doel is, heeft het werk Gods ook zin. Als dat doel er niet zou zijn, waarom zou God zich bezighouden met de ellende en het gedoe allemaal in deze wereld? Als dat toch allemaal wel voorbij gaat. Een wereld die verdeeld is, die kan toch niet bestaan, zegt de Bijbel ook. Dus er komt vanzelf wel een eind aan. Waarom zou hij zich ermee bemoeien, is dan de vraag. En voordat u nou denkt, dan gaan we een commissie benoemen, een denktank die de antwoord gaat geven op die vragen, moet ik u gewoon zeggen dat het nergens op slaat. God heeft zich een doel gesteld en hij maakt het ons bekend. En dat maakt ook ons leven zinvol. En wij leren uit de Bijbel, hij doet alle dingen medewerken ten goede. Alle dingen, nou ja, het maakt weinig uit eigenlijk. In ieder geval de slechte dingen die ons overkomen. Maar neemt niet weg, lees het maar wat staat in Romeinen. Het neemt niet weg dat als wij een verkeerde keuze maken, bewust, en in plaats van de gerechtigheid de zonde gaan dienen, dan houdt het hele verhaal op. En daarom staat er ook bij, hij doet alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben, die naar zijn voornemen geroepen zijn. En dan vind je meteen je beperking. Geldt dat in alles? Ja, alleen voor diegenen die, voor hen geldt dat in alles. En voor anderen geldt het überhaupt niet. Want dat blijft waar, Van Dalen heeft gelijk. En dat blijkt hopelijk ook uit die paar schriftplaatsen die ik genoemd heb nou. Dat alles of allen duidt alleen op de gezamenlijke hoeveelheid der genoemde of bedoelde zaken. En die genoemde en bedoelde zaken, daar zouden wij deel van uitmaken en dan gezegend worden met alle dingen. En dan kunnen we zeggen, alle dingen zijn uit God. En God geeft ons alle dingen. Hij doet alle dingen medewerken ten goede en doet alle dingen naar de raad van zijn wil enzovoorts. En dan zingen we ook, eens buigt zich ook alles voor Jezus in stof. En de normale gang van zaken is dat het betekent dat wat er niet bij hoort en wat niet wil buigen, niet vrijwillig althans, het is verdwenen, logischerwijze. Opdat God zou zijn, alles in allen. Waar buiten zijn de dieven, de moordenaars, de hoereerders, wie het maar waren. Hetzelfde hoofdstuk. Nou ja, dezelfde profetie in Openbaring 21 en 22. Die horen daar niet bij. En dat moet goed tot u doordringen, dat je niet in het wilde weg zegt, er staat alles, dus dat geldt voor alles en iedereen. Of het staat alle dingen en dus is het alle dingen. Nee, alleen voor zover bedoeld en voor zover uit de context blijkt. En zolang je je teksten maar gewoon in de Bijbel laat staan en ze in de Bijbel bestudeert, binnen het kader waarin ze staan, is er geen enkel probleem. Goed, wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat u ons alle dingen geschonken hebt in Christus. En dat we leden geworden zijn uit de rijkdom van uw genade, van dat ene lichaam, dat geheel, waarvan Christus het hoofd geworden is. We danken u dat u ons inderdaad trekt uit deze tegenwoordige boze wereld en ons een aparte plaats geeft in u en ons geroepen hebt tot een hemelse erfenis die voor ons bewaard wordt. Wij danken u daarom dat wij uw woord mogen bestuderen. En dat we schrift met schrift mogen vergelijken. En mogen steeds meer mogen leren verstaan wat u ons in uw woord hebt geopenbaard. Opdat we niet meer heen en weer bewogen zouden worden met allerlei wind van leer, allerlei stromingen, maar in tegendeel zouden staan op de rots en ons zouden vasthouden aan u die gesproken hebt en aan dat profetische woord dat niet twijfelachtig, maar in tegendeel zeer vast is en schijnt als een licht in een duistere plaats. Wij danken u daarom dat we mogen leven aan uw hand en deze duistere wereld negerende onze hoop en verwachting mogen stellen op de beloften die in Christus ja en amen zijn. Wees u ons daarom nabij. Op grond van die beloften, om Christus wil en tot heerlijkheid van uw naam. Amen.